Goed, wij lezen met elkaar de versen 11 tot en met 16 waar we mee bezig zijn. En we willen vanavond kijken naar dat stukje 14 tot en met 16. We lezen met elkaar in de concordante tekst vanaf vers 11. U kunt meelezen op uw scherm of in uw boekje. En er staat, en deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer in de grilligheid van de mensen, door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijn de nu in liefde, zouden wij allen laten groeien in hem die het hoofd is, de Christus. Uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. En tot zover deze tekst. En we hebben het vorige keer gehad over wind van leer, over diverse leerstellingen. En misschien waren daar sommige tussen die voor u wel verrassend waren, dat zou kunnen. Maar dat is dan goed om nog eens te herluisteren en uzelf af te vragen hoe dat dan precies zit met die leerstellingen. En omdat er ontzettend veel wind van leer is en waardoor wij niet meebewogen zouden worden, is het goed om even een belangrijke waarheid op een rij te zetten die voor vandaag voor ons specifiek geldt. En dat doen we in 8 punten. En dat is even een korte resume. Zou natuurlijk nog met allerlei punten uitgebreid kunnen worden, maar die goed zijn om te beseffen en op je steeds weer je op je te laten inwerken en in wezen daaromheen je leven van geloof te bouwen, om het zo maar te zeggen, je leven van geloof te leven. Hele belangrijke, essentiële punten die we gaan opsommen met elkaar, zodat we ons niet meer laten meeslepen door allerlei wind van leer. Welke stappen, en dan gaan we kijken, welke stappen zet God om ons tot het complement van zijn Zoon te maken. In het vorige stukje hebben we gezien met elkaar dat God ons bij elkaar zet als leden van het lichaam van Christus, en het voltallige lichaam van Christus blijkt het complement van hem te zijn. En we hebben ook gezien, u weet wat complement van hem betekent, dat het hele lichaam hem aanvult zodat hij compleet is. En zodat ook die bediening die we gaan doen straks ook volledigheid uitgevoerd kan worden. En nu is het goed om met elkaar kort te kijken naar 8 punten. Stappen die God zet om ons tot complement van zijn Zoon te maken. Dat ons steeds goed bewust zouden zijn. En dat is misschien even een herhaling, maar u weet, herhaling is nooit verkeerd, hè? Het eerste punt is wat we met elkaar vaststellen uit de brieven van Paulus, dat God ons zegent met het geschenk van genade voor eonische tijden. Dat is die bekende tekst uit 2 Timotheus 1, dat God ons geroepen heeft en roept, in feite moet ik zeggen, met een heilige roeping. Dus we zijn apart gezet, we zijn op God gericht, een heilige roeping. En dat was al bepaald van voor eonische tijden zelfs, hè. En dat geschenk bepaalt sindsdien het karakter van ons toekomstige dienstwerk. Dus even beseffen, het geschenk wat God ons gaf voor eonische tijden, dat bepaalde, hè, dat is ons in feite toen al gegeven, en dat bepaalt in feite ons dienstwerk straks. En als je daar even over nadenkt en dan zeg je, ja, dat is helemaal vanuit God, want al die 8 punten die beginnen ook met dat God iets doet, dat God iets geeft. En zo is het natuurlijk ook. Wij hebben in feite daarin helemaal niets te vertellen. En dat is in feite heerlijk, want het is allemaal zijn genade. Het is allemaal zijn werk. En dat als je daarover nadenkt, dan constateer je dat van voor de Ionen af aan er niets mis kon gaan. Maar dat God ons geroepen heeft met een heilige roeping, Maar dat was al voor de eonen bepaald. Dus vanuit God gezien, wat kan er misgaan? Nou, niets, want bij hem gaat er niets mis. Ik bedoel, dat is duidelijk. Bij God kan er nooit iets mislopen. Gaat alles goed. En dat is natuurlijk geweldig als je dat alleen al beseft. Hè. Dus met punt 1 is al het nodige gezegd. Hè. En een ander punt is, wat natuurlijk ook heel belangrijk is om te beseffen, en dat is dan ook weer herhaling natuurlijk, maar dat is nooit verkeerd hoor, om die dingen weer je opnieuw bewust te zijn, te herhalen, want dat is zo belangrijk. God koos ons uit in Christus voor de nederwerping van de wereld. En ja, dat is natuurlijk een geweldige waarheid. Nederwerping wijst op rebellie. En wij zijn geen kinderen van de rebellie. Nee. Onze status was al voor die rebellie vastgesteld. Dat wij al in de tijd geroepen zouden worden en zelfs door God ook uitgekozen. Dus onze status stond vast, ongeacht die nederwerping, ongeacht alles wat daarop volgde. En wij zeggen, als we om ons heen kijken in deze wereld, dan zeg je nou tegen elkaar, er gebeurt heel veel en het gaat snel naar het einde toe, zeker, het gaat heel snel naar deze boze aion, maar dat is ook wat voorzegd is. He, er staat niet voor niks in het begin in de openbaring, dat als deze dingen gaan gebeuren die in de openbaring beschreven staan, dan gaat het snel. He, dan wordt het woord tagu in het Grieks gebruikt. Dat betekent dat als het gebeurt, gaat het heel snel. Dus die gerichten die gaan komen, dat gaat allemaal heel snel door. He. Maar goed, onze status blijft vaststaan, wat er ook gebeurt. We zijn in Christus uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Nou, ik zou zeggen, alsjeblieft, als dat geen genade is, dat is dus totaal onafhankelijk van ons eigen werk. Hè? Want dat vergat ik net te zeggen bij 2 Timotheüs 1 vers 9. Daar staat nog even tussendoor, niet naar onze werken, voor de volledigheid. Hè? Maar dat is eigenlijk zo, het staat zo los van. En God doet ons toch, hè, dat is dan weer het merkwaardige, God doet ons het kwaad van een zondige mensheid ervaren. Want we werden als stervelingen geboren. En we bleken daardoor ook doelmissers te zijn. En dat is, dan maken we een akelige ervaring met de zonde mee. Zonden, wij zondigen, wij misten ons doel. En tot het moment dat God ons uitriep, dat we zijn offer van zijn zoon leren kennen. En toen ging alles veranderen. Hij roept ons uit, hè, uit deze boze eon. En ik hoef niet meer te vertellen tegen u dat het nu een boze eon is. Want daar hoef je maar één keer even wat nieuwsberichten te lezen en je weet het. En hij bevrijdt ons van de kracht van de zonde. Dat is Romeinen 6. Hè? En rechtvaardigt door geloof van Christus de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, en dat is om niet. Hè? We ontvangen het evangelie om niet. En daarom mogen we het ook uitdelen om niet. Hè? Dat is natuurlijk geweldig. Kijk, en die donkere achtergrond van het kwaad en de zonde is nodig, zodat God ons, door ons heen, zijn genade kan etaleren aan die schepselen, hè, die hemelingen ook straks, hè, vooral. Nu al, maar ook straks vooral, hè, als voltallig lichaam van Christus. En dat is weer die donkere achtergrond waartegen die diamant des te helderder schittert, hè, des te beter uitkomt. Daarvoor is die donkere achtergrond van kwaad en zonde nodig. Zo doet God dat in zijn plan. En ja, als we daarover nadenken, kunnen we alleen maar geweldig dankbaar zijn dat God het zo doet. En in ons geloofsleven bevrijdt God ons van de dominantie van het vlees. We hebben maar eens het woord dominantie genomen. De vlees dat altijd maar weer de kop op wil steken, wat altijd maar wil domineren. Maar hij bevrijdt ons daarvan door de invloed van zijn geest. We zijn in Christus en daardoor hebben we zijn geest ontvangen. En wij zijn deel nu in feite, geestelijk gezien, van de nieuwe schepping in hem. En hoe meer we ons dat bewust worden, hoe meer we ons gezicht op God omhoog richten. We zijn immers geroepen met een heilige roeping. Dat wil zeggen, we richten onze blik naar boven en niet naar beneden. Dus we willen ons niet bezighouden met ons vlees, we willen ons bezighouden met God. God heeft, hè, dan, en die bevrijdt ons van de dominantie van het vlees. Geweldig, hè, Romeinen 8. En 2 Korinthe 5 is natuurlijk geweldige waarheden die je nooit genoeg kan beseffen en lezen. En het richt je op die geweldige God die we mogen kennen. En God geeft ons, dat is punt 5, in overeenstemming met dit alles, de unieke bediening, verzoening. Zowel nu als voor de komende eonen. Dat is de bediening van de verzoening die hij in ons heeft gelegd. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. En onze woorden die wij spreken, dus gelijk heel praktisch natuurlijk, hè? Onze woorden die wij spreken, ademen die verzoening, ademen die vrede? Kan je wel eens afvragen, hè, bij gelegenheid als gelovige. Want je kan zomaar in het verkeer in conflict met iemand komen, je kan met je buurman of je buurvrouw in conflict komen, je kan op je werk in conflict komen. Overal. Zet zijn tegenstander zo voetangels en klemmen. En kun je zomaar in zo'n val trappen dat je ook mee laat slepen in een conflict. En voordat je het weet, ben je van het pad van de vrede af, om het zo maar te zeggen. Maar God heeft het woord van verzoening in ons gelegd. De sandalen die we aan hebben. Vrede. Het hoort bij je wapenrusting. Dat is ons contact met de aarde. Dat is heel praktisch. En ja, die tegenwerker zit natuurlijk met allerlei machten en krachten die op het vinkertouw, om ons daaruit te duwen, uit die vrede en uit die verzoening. En ons te laten meeslepen in een conflict. En dan heeft hij succes, daar is hij op uit. Daarvoor is hij ook tegenwerker. Diabolos, de dooreenwerper, wordt hij genoemd. Diabolos, betekent doorwerpen. Dus hij wil je gedachten door elkaar werpen. Hij wil verhoudingen tussen gelovigen, tussen mensen door elkaar werpen. Daar is hij voortdurend op uit. En dat is ook vaak via de mond natuurlijk, hè? Lastenpraatjes en zo, dat weet u allemaal wel. Ja, ik zeg natuurlijk allemaal bekende dingen tegen u, maar dat gebeurt natuurlijk wel allemaal. Hè? En ben je daar dan alert op? Of laat je oor maar al te graag te luisteren leggen bij dingen die anderen beschadigen? Dingen die beschadigende verklaringen, mensen die beschadigende verklaringen afleggen over iemand anders. Dan moet je wel even weten wat je zegt en ook checken. En als je niet voldoende checkt, ja, dan beschadig je iemand zonder grond. Of met onvoldoende grond. Dan krijg je een scheef beeld. En dat is soms heel frappant hoe scheef een beeld getrokken kan worden. Hè? Heel frappant kan dat zijn. Maar goed, verzoening. Het gaat om verzoening. Vrede. En ja, in de spreuken staat ergens, ik weet niet welke spreuk dat is, hoor, welk hoofdstuk, maar spreken is zilver en zwijgen is goud. Hè, dan moet je woorden als appeltjes leggen op een gouden schaal, zo'n spreuk is er ook. Hè. Maar dat is heel praktisch natuurlijk. Ik bedoel, wat wij zwijgen en wat wij spreken. Ja, met zwijgen kun je natuurlijk ook boekdelen spreken. Maar dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Hè? Wat zeg je, wat zeg je niet? En soms is het heel precair en dan kan je maar beter zwijgen, vaak. Vaak kan je maar beter zwijgen. En we gaan naar punt 6. God brengt ons in zijn familie en geeft ons de geest van het zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Prachtig, hè? In het, dat is prachtig. Het woord Abba is eigenlijk Aramees, zeggen ze dan, maar goed, af. Het woord af, is vader in het Hebreeuws. En dat is een van die mooie woorden die begint met de letter Alef, weet u wel, de eerste letter van het Hebreeuws alfabet. En dat is de letter van God, hè? Dat is de één. Daar begint Amen ook mee, hè? Dat hij betrouwbaar is. En waarheid, hè? Dat begint er ook mee, Emet. En Emuna, hè? Waarheid, betrouwbaarheid, begint ook met de letter Alef. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Dat zijn geweldige begrippen. En het is heel bijzonder dat die in het Hebreeuws allemaal precies met die letter Alef beginnen. Dat is natuurlijk niet toevallig, kan niet. Want God heeft iedere letter en ieder woord op de juiste plek gezet. Daar zijn we van overtuigd. Abba, Vader. We mogen hem Vader noemen. En dat is niet aan iedereen. Want de vorige keer zagen we het universele of algemene vaderschap van God, dat een verkeerde lering is, want nu is dat nog niet zo. God is nog niet van iedereen de vader. Dat zal hij in de toekomst zijn, als hij alles in allen is, maar nu nog niet. Nu kennen wij als gelovigen hem als vader. En tegen Israël wordt gezegd in Tenach dat hij de vader is van dat volk, zeker omdat hij het verwekt heeft, zeker, zeker. Maar wil nog niet zeggen dat nu alle mensen hem ook echt als vader kunnen noemen, omdat gewoon niet iedereen gelooft nu. Niet iedereen hoort bij het lichaam van Christus en wij zijn de eersten die hem persoonlijk als vader zo mogen kennen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. We horen bij de familie van God. Het grote gezin waar uiteindelijk, hebben we gezien aan het eind van Efeze 2, de hele mensheid, de hele schepping eigenlijk deel van zal uitmaken. Dan zal het één grote familie zijn en het gezinsleven, het familieleven is daar, en dan kunt u zeggen, een zwakke uitbeelding van, maar toch, het is er toch een uitbeelding van. Het is niet voor niks dat God de voortplanting van de mensheid geregeld heeft in het gezinsleven, zodat de ouders voor de kinderen zorgen en er een onverbreekbare band is tussen ouders en kinderen en tussen kinderen en ouders. Dat is niet voor niks, maar dat is een plaatje van hoe geestelijk gezien God in feite die hele mensheid straks in zijn familie opneemt en blijkt dat die hele schepping met in feite door zijn geest, met achteraf gezien zullen ze dat allemaal gaan erkennen, maar wij mogen daar nu iets van erkennen, dat ze allemaal door zijn geest met onverbreekbare banden met hem verbonden zijn. Toch blijkt achteraf, als hij alles in allen is, dan gaat iedereen dat beseffen. Nu nog niet. Wij zijn bezitters van een lotdeel van God, zegt Paulus in Romeinen 8, en wij bezitten samen Christus' lotdeel. En dat heeft te maken met het lijden ook, waar Paulus ook uitgebreid over spreekt in Romeinen 8, het lijden van de schepping. En ook die donkere achtergrond van het lijden is nodig. En gesproken over een zwarte achtergrond en diamant. Is nodig opdat wij tegen die zwarte achtergrond van het lijden en de verdrukkingen die wij nu meemaken. De pijn, het verdriet en noem alles maar op wat in een mensleven kan. En gevleugeld gezegd is ieder huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat is wel zo hoor. Dat is wel zo hoor. Alleen weet je het vaak niet van de handen, maar het is wel zo. En de schepping lijdt. De schepping is aan het verderf onderhevig, aan de vergankelijkheid. En ook dat zal opgeheven worden, deels in het duizendjarig rijk. Dan worden de mensen weer 800-900 jaar oud. En dat is dan een prelude van de nieuwe schepping natuurlijk, waarin het leven straks voor iedereen eindeloos zal zijn. Daar gaat het allemaal naartoe. En deze dingen, die we dan met elkaar mogen delen, die weten wij door de brieven van Paulus. Hè? Moet u even goed beseffen. Weten we door Paulus, via Paulus. Niet anders. Andere delen van de schrift brengen ons daar naartoe. Dat zijn opstappen naar de brief van Paulus, naar uiteindelijk de Efezebrief. Maar dat lijden is er niet voor niks, want ja, Christus moest zelf als de Zoon enorm diep lijden. En hij is daar doorheen gegaan om die hele verlossing van die hele schepping en uiteindelijk ook al het lijden op te heffen. Dus door zijn lijden wordt uiteindelijk wel al het lijden opgeheven van die hele schepping. Dat is ook bijzonder, hè, natuurlijk. Dat het zo, dat God dat zo in elkaar heeft gezet. Ja, dat kun je als mens natuurlijk allemaal niet bedenken. He, wat in geen mensenhart is opgekomen. He, wat, dat kun je niet bedenken. Wie zou dat kunnen bedenken? Zegt Paulus toch in 1 Korinthe 2. Al die geweldige dingen die God ons in genade schenkt. Die we, waarvan we nu een aantal punten de revue passeren. Laten we weer laten passeren. Dat is toch geweldig? Dat kun je toch allemaal niet bedenken als mens? Zevende punt, God zegent ons met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelsen. We verlaten de aarde in Christus en Paulus zegt ook, ons domein is in de hemelen. En ons leven is samen met Christus verborgen in God. Dat zijn een aantal highlights, hè, die we mogen beseffen. En ja, daar is in feite ons thuis, hè, dat woord polytuima, hè, wat we vertalen met domein, dat heeft natuurlijk te maken met stad, hè, dat is afgeleid van stad, of eigenlijk van veel, als ik nog iets verder terug ga, van veel. En polis is dan stad, weet u wel, polis, stad. En onze, om het zo maar te zeggen, metropool, ja, dat is misschien een verkeerde uitdrukking, maar ons domein is in de hemelen in ieder geval. En daaruit verwachten wij onze Heer en die zal ons komen halen. En dan komen we ook in dat domein terecht. Dan komen we daar echt lijfelijk ook terecht. Hè? Met z'n allen, met het hele lichaam van Christus. Wordt heel gezellig boven dan. Hè? Ja, echt, wordt echt leuk. Wij zouden bedacht zijn op wat boven is, zegt Paulus dan ook. Hè? Als we met die dingen bezig zijn, dan zijn we bedacht op de dingen die boven zijn. En er is ontzettend veel in deze wereld wat ons wil afleiden, wat onze aandacht wil afleiden naar de dingen die beneden zijn. Maar Paulus zegt, we zouden bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Niet wat op de aarde is, zegt hij er nog even uitdrukkelijk bij, hè, om voor alle duidelijkheid. Nou, dat, hè, daar onze blikrichting naar boven toe, ja, dat is voor ons in feite, hè, dat is ook zo'n highlight voor ons. Hè. En dan als laatste, punt 8. God geeft aan de uitgeroepen gemeente Christus als hoofd boven alles. Dus de gemeente, de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, blijkt een hele bijzondere groep te zijn, waaraan Christus zelf gegeven wordt als hoofd. En dan zegt Paulus daarbij, boven alles. Ik kan ook zeggen, dan zegt God door zijn Heilige Geest daarbij, boven alles is hij als hoofd gegeven aan de uitgeroepen gemeente. Dus kennelijk is die uitgeroepen gemeente een hele bijzondere groep in Gods plan. Heel bijzonder. He, als we die 8 punten zo even op een rij zetten, dan blijkt dat ook, he, hoe bijzonder wij zijn in zijn ogen. En God zegt natuurlijk van Israël dat Israël kostbaar is in zijn ogen, maar dat zijn wij ook. En ik denk dat dat ook heel bijzonder is, he, dat God ons ziet als hele bijzondere mensen, want ja, hij heeft ons bepaald van voor de aionen zelfs, geroepen, tot om lid te zijn nu van het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk geweldig. En dat is met een bedoeling. God roept ons uit met een bedoeling natuurlijk. Opdat door ons, dat is het slot van Efeze 1, hè, dat is weer zo'n een van die hoogtepunten van de Efezebrief. Opdat door ons het al in allen compleet gemaakt wordt. Dus Christus samen met ons maakt het al in allen compleet. Dat betekent, overal waar nog iets ontbreekt in het al, daar komen wij aan te pas om dat compleet te maken. Dus om dat te completeren. Ontbreekt er ergens nog verzoening? Goed, dan zendt de Heer ons daar naartoe. En ze hebben zijn opdracht om daar verzoening te prediken, te brengen op een of andere manier. Even concreet, hè? En dan kunnen we nu al in voorbereiding onze tijd besteden, als we met mensen in gesprek zijn of wat ook, kunnen we onze tijd al besteden door even te wijzen op die verzoening. Dat is toch geweldig dat God verzoent, hè? Dat God een verzoenende God is. Dat God niet een God is die voor eeuwig verdoemt, maar hij verzoent. Dat is natuurlijk geweldig. En God wordt verheerlijkt in de Ecclesia en in Christus Jezus tijdens alle generaties van de eon van de eonen. Generaties, denkt u gelijk aan mensen, maar wat denkt u van hemelingen? Generaties aan hemelingen. En misschien is generaties dan een moeilijk woord, omdat je denkt van ja, generaties bij hemelingen. Maar denk maar vooral aan hemelingen. Dat we daarvoor bedoeld zijn in de komende eonen, dat we daar onze bediening hebben. Naar die machten en krachten toe. Ja, dan is er natuurlijk altijd dat geweldige licht, hè. De tunnel kan donker zijn, maar aan het einde van de tunnel is er altijd licht. En blijkt straks veel meer licht te zijn dan u ooit had gedacht. Voor ons is het natuurlijk het voorbij als wij bij de Heer zijn. En voor andere schepselen is het pas voorbij als de tweede dood is opgeheven. Maar dan is er een en al licht, dan is er geen duisternis meer. Want God trok zijn licht terug om duisternis te laten ontstaan. Maar er zal een tijd komen dat hij overal zoveel licht brengt dat de duisternis geen enkel plekje meer heeft in het hele het al. Ja, ik vermijd expres de woorden heelal en universum, want dat vind ik vervelende woorden. Dus vandaar dat ik een beetje gekunsteld praat daaromheen. Maar dat komt daardoor dat ik die begrippen liever niet wil zeggen. Omdat dat, vind ik, een beetje filosofische begrippen zijn die je niet zo direct in de Bijbel leest. Wat je wel leest is tapanta, dat is het al. Dat lees je wel in de Bijbel. Dus het al, hè? Het al zal helemaal volledig licht zijn. Dan is er helemaal geen duisternis meer. En dat zei Johannes toch ook? God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, dat zal dan aan het eind van zijn plan ook blijken, als die hele duisternis is weggedaan. Dan houdt God zijn licht niet meer terug, maar dan heeft hij overal zijn licht gebracht. En dan krijgt duisternis geen kans meer. God heeft het sterven op, de tweede dood op. En dan is er alleen leven. Dus dan heeft de dood ook never nooit een kans meer. En dus de zonde ook niet. En dus het kwaad ook niet. Want de tegenstander is dan ook met God verzoend. Op grond van het bloed van Christus. Door zijn kruisdood. Alles. Ja, dat is natuurlijk... Dat kan er wel bestempeld worden als universalistisch. Maar ja, dat is een theologische indeling, dat weet u, hè? Dat is een indeling in de wetenschap van de theologie. Maar dat schuiven we gewoon weg. En we citeren Colossenzen 1 vers 20. Want daar staat dat God het al met zich verzoent door het bloed van zijn kruis. Dat is wat er staat. Het al, zowel wat in de hemelen als op de aarde is. Ja, en dan is er geen escape. Daar kun je niet onderuit. Er is geen escape. Niet gaan roepen over onder de aarde of zo. Want alles, alle knie zal zich buigen. Alle tong zal belijden. Ook degene die, ja, we vertalen dan onder de aarde. Maar eigenlijk staat er dan neerwaarts, iets van neer. Er staat niet letterlijk onder, maar er staat daar in Filippenzen 2 staat er iets van neer. Dat wat lager is dan de aarde misschien, maar niet echt onder de aarde. Maar goed, al die schepselen, die gaan allemaal van harte belijden dat Jezus Kyrios is. Dat is de verzoening van het al, hè? Als iedereen zich verzoend weet door het bloed van Christus, dan zullen al die tongen belijden dat hij Heer is. Dat hij Kyrios is. En dat mogen wij nu al doen. Mogen wij nu al belijden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En daar is geen enkel... Ja, eigenlijk is er geen escape. Ja, er zijn natuurlijk nog een heel wat die proberen nog een ontsnappingsroute vast te houden. Maar die ontsnappingsroute, die zal natuurlijk uiteindelijk ook kwats blijken te zijn. Hè? Dat is natuurlijk wel duidelijk. Maar men weet het wel, hoor. Men weet het wel, hoor. En voor ons is het dan, sta... Want als we deze dingen, en dit zijn maar 8 punten, en er is natuurlijk wel meer te zeggen, maar dit zijn 8 wezenlijke punten, dan is het voor ons, sta. Dan is het voor ons Efeze 6. Houd stand. Weerstaat. Die woorden gebruikt Paulus daar in Efeze 6. Sta. En dat heeft te maken met dit. Hè, Paulus die dringt ook aan, of de Heilige Geest via Paulus dringt aan, Colossense 2 vers 7, wordt bevestigd in het geloof. Deze dingen mogen wij geloven. En we hebben toch die aansporing nodig uit de brieven van Paulus, wordt bevestigd in het geloof. En hoe hou je dat, hoe blijft dat geloof vast en hoe komt dat steeds vaster in je? Door, ja, herhaling, door steeds weer opnieuw deze dingen te horen en God daarvoor te danken. Paulus zegt in 1 Korinthe 16, en dat zei hij natuurlijk niet voor niks, tegen die Korintiërs, die notabene twijfelde aan de opstanding, 1 Korinthe 15, staat vast in het geloof. Ook zo'n dringende aansporing van de apostel Paulus, hè, die we ons allemaal goed ter harte kunnen nemen. Want als er één ding is wat onder vuur ligt in onze tijd ook, dan is het wel geloof natuurlijk. En zeker het geloof in de schriften, wat God zegt. Colossense 1, hè, zegt Paulus dat ook, aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig, hè, dat wil zeggen bestendig, en niet verplaatst, hè, dus niet in beweging te krijgen, alsof je dan, hè, want er is veel wat jou weg wil voeren van de verwachting van het evangelie. En de verwachting van het evangelie, daar hadden we het net over, de verzoening van het al. En er is heel veel op uit om ons daaraan te doen twijfelen of wat ook, of daar ons weg te voeren of dat bewuste ermee leven, om dat te doorkruisen. Kijk, de tegenstander die weet heel goed dat hij ons niet kan losmaken van het lichaam van Christus. Maar hij zal er alles aan doen, hij zal alles proberen om ons wel in ons dagelijks leven te doen wankelen in ons geloof en dat we wankelmoedig worden en dat we niet meer zo bestendig zijn en noem alles maar op. En dat kan natuurlijk door allerlei gebeurtenissen zijn, dat kan door ontwikkeling in de wereld zijn of in je persoonlijke leven, noem alles maar op. En daarom die dringende aansporing van de apostel Paulus staat vast in het geloof. En zegt u, ja, maar dat kan ik helemaal zelf niet. Nee, maar wel als je die principes volgt die Paulus in zijn woord, in het woord neer heeft gelegd. Hè? Dat wil zeggen, voortdurend bidden, smeken in de geest, wakend, waakzaamheid. Gebed is ook een wezenlijk onderdeel van de wapenrusting van God in Efeze 6. Wordt vaak vergeten, maar aanhoudend bidden en smeken, hè, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe wakend, hè? Efeze 6, hoort bij je wapenrusting. Doe je biddend aan, doe je dankend aan, hoe je het ook zeggen wilt. Maar dat heb je nodig om vast te kunnen staan, blijven staan in het geloof. Met die diepe zekerheid in je hart, dat de Heer het is die jou vast doet staan. Natuurlijk. Alleen, ja, met ook het leren kennen van het evangelie en daar verder in groeien, dat blijft altijd zo. Ja, het komt je niet aanwaaien. Dus ja, het is altijd wel handig om daar tijd in te investeren en daarmee bezig te zijn. Want er is veel wind van leer. Hè? Er is veel de wind waait soms uit die hoek en soms uit die hoek. En toen ik me zat voor te bereiden, moest ik terugdenken aan een avond die we ook hier in de Aker hadden. Over, de naam zegt het al eigenlijk, hè? Rick Warren, wel eens van gehoord? Rick Warren, van de 40 dagen boekjes enzovoort. Een Amerikaanse prediker in de Saddleback Church in, wat is het, Texas of California of zoiets. En dat bleek, toen hebben we drie avonden hier gehouden, zijn we heel diep op die zaken ingegaan. En dat bleek een hele subtiele, maar wel misleiding te zijn. Rick Warren. En ja, zo zijn er wel meer ik noem dan één punt van wind van leer, hè, dit is er dan eentje van. Maar die wil die uiteindelijk, en dat kun je altijd herkennen, als het uiteindelijke resultaat van een lering is, dat mensen als het ware gelovigen teruggebracht worden naar zielsvleeselijk bezig zijn, dan kun je daaraan herkennen dat het een wind van leer is die niet, komt niet uit de schrift of is vermengd. Die was heel subtiel vermengd met de schrift, Rick Warren. Wat hij in zijn boek schreef, hè, de 40-dagen methode. En werd in christelijk Nederland omarmd door predikanten en door voorgangers enzovoort enzovoort. En dan bleek hij heel subtiel, bleek hij allerlei andere dingetjes door zijn studies heen te hebben gevlochten. En dan moet je echt goed lezen en goed scherp toetsen en dan komt het er wel uit. Maar goed, ja. En achteraf bleek hij in de Council of Foreign Relations te zitten. Hè? Zoek maar eens op, ga maar eens zoekmachine. Daar bleek hij bij te horen. Dus ja, dan weet je wel genoeg, hè. Als iemand daarbij bij die club zit. Dat is ook zo'n, net als de Club van Rome, dat is ook zo'n denktank in Amerika. En daarin zit heel veel macht, hoor. Heel veel. Maar goed, ja, christelijk of niet, hij zat erbij. En misschien nog steeds wel, denk ik. Ik weet niet, ik check het niet elke maand, maar... Dus dat was nogal eventjes toen even weer goed bij de les blijven, hè? Was dat die keer. Ja, dat was ergens, ik weet niet meer wanneer, het was in de jaren 90 of zo, geloof ik. Of ergens in twee, ik weet niet meer precies. Iedere wind van leer. En dat is de grilligheid van de mensen. En met het woord grilligheid, dat heeft te maken met met dobbelsteen. Van, je gooit een dobbelsteen en dan maar kijken hoe die uitvalt. Hè. Je weet het nooit. Nou, dat is ook de grilligheid met leringen van mensen. De mensen, en die worden begeesterd door of beïnvloed door, hè, natuurlijk. Maar... Ja, dan kom je bij allerlei dingen terecht. En uiteindelijk merk je dat het altijd afleidt van de evangelie wat Paulus verkondigt. En dat is een goede toetssteen. Als het jou daarvan afbrengt en het jou brengt bij het zielsvleeselijke, om het zo maar te zeggen, dan weet je al, ja, dat kan geen zuivere koffie zijn. Of dat is die wind waait niet uit de goede hoek, zeg maar. Zo kan je het ook zeggen, hè? Dat grilligheid, kubaia is het woord. Hè? Dat heeft te maken met kubos, dat is dobbelsteen. Kubos komt niet voor in de Griekse schrift, maar dit woord komt er één keer voor. En dat heeft dus te maken met, ja, het is net als een dobbelsteen, hoe het me uitvalt, het gaat alle kanten op. En het is onberekenbaar. Grilligheid, hè? Het woord grilligheid is natuurlijk ook iets dat onberekenbaar is. En mensen zijn vaak, hè, leringen van mensen zijn vaak onberekenbaar, grillig. En... Wat dat bedoelt, die lering is, mensen in een zielsvleeslijke gerichtheid houden. En niet gericht op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Afleiden van de evangelie. Dat is denk ik heel belangrijk, hè, dat we dat goed onderkennen. Dat was in Paulus' dagen natuurlijk zo. Er was met name in de tijd van Paulus, ja, misschien ook daarna ook nog wel. Maar er waren mensen heel erg bezig met in zichzelf kijken. Jezelf leren kennen en dan naar binnen gericht. Maar dat levert niks op. Want dan kom je niet zoveel, als je eerlijk bent, kom je niet zoveel goeds tegen. Als je naar boven kijkt, naar de Heer, dan kom je wel. Datgene, daar moet je zijn. Maar niet dat naar binnen gerichte. En dat is vandaag de dag nog steeds. En vaak is het ook zo dat men dan, dat soort leringen wordt dan vaak ook heel wonderlijk vermengd met dingen uit de Bijbel, maar het gebeurt nog wel eens dat men dan ook de opstanding van Christus ontkent. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, hè, dwarsstraat. Opstanding van Christus ontkennen. Ja, dan haal je natuurlijk alles, dan haal je het hele evangelie weg. Dan hou je niks meer over, uiteindelijk. Gebeurt, hè? Iedere wind van leer, grilligheid van mensen. En dat gebeurt door list. En de kop van de vos, hè, dat is uit de natuur. Een vos is natuurlijk een heel listig beest. Maar dat mensen kunnen ook heel listig zijn daarin. Hè? Zeker als het gaat om deze leringen, om heel subtiel, heel listig toch iets anders naar binnen te willen brengen. Nou, de schriftgeleerde die stelde de heer een strikvraag. Dat was heel listig, daar wordt het woord list ook gebruikt. Van, ze probeerden hem te vangen op belasting betalen. Dat is natuurlijk een hele bekende. Want mensen willen vaak toch niet belasting betalen of hebben daar moeite mee. En dat was kennelijk ook in de tijd van de heer zo. Zacchaeus, hè, dat was ook zo'n belastingbeambte, die zat in de wilde vijgenboom. Maar die was niet zo geliefd bij het volk, Zacchaeus. Maar zij stelde hem een strikvraag van, moet je wel eigenlijk belasting betalen aan de keizer? En toen nam de Heer Jezus een munt en hij zegt, geef eens een munt. En daar stond de inscriptie of daar stond de afbeelding van de keizer op. Toen zei hij, nou geef nou aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. En de schriftgeleerden waren verbluft, want dat antwoord hadden ze niet verwacht. Die opmerking hadden ze niet verwacht. En zo moesten ze zwijgen en ze konden hem dus daarin niet, wat ze graag wilden, hem vangen op een woord. Want daar gaat het soms heel listig om, hè? Dat mensen je een vraag stellen. En dan is het niet, soms heb ik ook ontdekt op een gegeven moment, dat mensen dan allerlei vragen gingen stellen. En dan had het niet de bedoeling om te weten wat zegt de schrift nou, wat zegt Paulus nou. Maar dan wilden ze eigenlijk hun mening opdringen, heel erg. Dat was dan, hè, dus die vraagstelling achteraf dacht ik dan, maar waarom heb je dan al die dingen aan mij gevraagd? Nou, kennelijk dus om jouw mening aan mij op te dringen. En niet om antwoorden uit de schrift te krijgen. Ja, dat is een beetje jammer. En dat vind ik dan ook een heel klein beetje listige kant aan zitten. Maar goed, dat is nou mijn mening. Goed, moet u zelf weten. Filosofen, dat wil ook binnensluipen. Hè. Heel vaak is het zo dat als mensen theologieopleiding doen, dat ze ook een opleiding filosofie erbij hebben. Dat gaat heel vaak samen, die opleidingen. Maar bij Paulus gaat het niet samen. Want ja, Paulus die haalt dan, meen ik, Job aan in 1 Korinthe 3. En dan zegt hij, God die vangt de filosofen in hun list. En dat woord wat er staat is, hij grijpt ze vast in hun list. En hij laat zien wat het is. Filosofie van mensen, weg. Listig, hè? Filosofen kunnen heel listig soms filosoferen. Daar moet je mee uitkijken, want ja, voor je het weet, hè, als je dan iemand hoort spreken, dan denk je, wacht even, gaat het hier nou nog om de schrift of ben je nou aan het filosoferen? Dring je mij nou een stukje filosofie op? En op een gegeven moment ga je dat wat beter onderkennen in de loop van de tijd. En uitleggers, hè, Paulus die zegt dan van uitleggers, dat die... Paulus die zegt van zichzelf, 2 Korinthe 4, laten we het maar even met elkaar lezen. 2 Korinthe 4. En dan zegt hij in vers 2, 2 Korinthe 4, gaat het over zijn bediening. Integendeel, we hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog of list en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Want dat is wat mensen kunnen doen, dan kunnen ze de schrift gebruiken, maar dat kan heel listig zijn, dat kan bedrog zijn. Hè, Paulus zegt, ik fraudeer niet met het woord van God, nee, ik breng je de waarheid, ik breng jullie de waarheid. En kennelijk waren er dus in Korinthe sprekers die wel fraudeerden met het woord van God. He, die wel, of die beweerden van dat en dat staat er en als ze dan gingen checken, dan staat het er niet. We zouden natuurlijk Bereërs zijn, he, die Joden in Berea, in de Sjoel, die waren toch anders bezig dan die voorgaande plaats waar Paulus kwam. Want zij gingen na wat Paulus bracht vanuit Tenach. Die Joden gingen in de Sjoel maar in Tenach. Of het ook zo was wat Paulus zei. En het bleek wel zo te zijn. Want Paulus fraudeerde niet met het woord van God. Hij ging daar niet in list mee om. En hij bracht de waarheid. En ja, dat is natuurlijk zo geweldig van de concordante methode. Dat je met die concordante methode, ja, daar kun je geen kant op. Want je komt bij het grondtekstbegrip uit. En met de betekenis die het vanuit de grondtekst heeft. Ik bedoel, dat is... En op die manier kun je natuurlijk dan geen kant meer op, hè. En daarom wordt nog wel eens wat, ook daarin, ook de concordante methode, daarvan worden dingen beweerd. Ja, dan denk ik van ja, beste schrijver, het blijkt als ik dat dan lees, wat men dan zegt over de concordante methode of de concordante vertaling. Als ik dat dan lees, dan denk ik van beste schrijver, jij hebt niet bestudeerd. Jij weet niet hoe de concordante methode werkt, kennelijk. Maar je wil wel daar een smet op gooien, maar dat kan je niet doen. Moet eerst bestuderen. En daarna kunnen we nog eens verder met elkaar dan spreken of wat ook. Maar niet zomaar van horen zeggen, conclusies trekken en andere dingen zeggen. Ja, dan zit ze daarnaast, dat is niet de waarheid. En Paulus was iemand die als geen ander natuurlijk de waarheid bracht. En dat is natuurlijk moeilijk voor ons mensen. Ja, je wordt met de waarheid geconfronteerd. En de waarheid is hard in die zin... Dat ja, het is als een rotsblok. Hè. Je kan tegen een rotsblok kan je schoppen, je kan erop slaan, maar dat rotsblok blijft gewoon dat rotsblok. En dat is ook met waarheid zo. Tegen de waarheid kan je schoppen, je kan erop slaan, maar het blijft waar. Het blijft de waarheid. En dat is het eigenaardige van waarheid. Hè. Op een gegeven moment blijkt het ook. Hè. Dat is altijd zo. De waarheid blijkt ook op een gegeven moment. Er kan nog zo ontzettend gelogen worden over dingen. Zelfs wereldwijd, hè, kan. Er kan nog zo gelogen worden. Maar na verloop van tijd blijkt wel hoe het zit. Want dan wordt het onderzocht en dan blijkt hoe het in elkaar steekt. Hoe de waarheid is. Ook in dat verband alleen al. Hè. En helemaal natuurlijk in verband met de schrift. Ja, uiteindelijk blijkt wel wat de waarheid is hoor. En Pilatus die vroeg zich dat toch ook af. Wat is waarheid? Was in die tijd natuurlijk al de filosofische vraag. Wat is waarheid? Nou, de Heer Jezus stond voor hem. Hij is de waarheid. En de Heer Jezus was ook waar, hè, want dat zit in onze tekst vanavond. Waar zijn in liefde. Nou, als er iemand was die waar was in liefde, dan was het de Heer. Hè. En die stond voor Pilatus. En die zweeg. En op een gegeven moment zei hij wel iets tegen de hoge priester en die scheurde toen zijn kleren. Maar dat was precies op het juiste moment. Het goud was het zwijgen en op een gegeven moment sprak hij. En dat was precies op het juiste moment. En toen bleek ook de waarheid. Toen bleek de waarheid dat hij werkelijk de Zoon van God is. En dat is natuurlijk niet te ontkennen. En dat werd ook beleden rondom het kruis. Dat hij de waarheid is. Hè? En hij spreekt dat. Hij was de waarheid en is de waarheid in, hè? In zijn mens zijn. In zijn hele zijn, in zijn hele wezen. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? De waarheid is iets wat altijd betrouwbaar is. Wat God is waarheid. Al wat hij spreekt, ja, dat blijkt. En zo is het natuurlijk we hebben natuurlijk talloze voorbeelden van dingen die ontkend werden, die in de Bijbel stonden en waarvan men zei dat het niet gebeurd was. En men vond het allemaal terug in de archeologie in de grond en toen bleek het wel gebeurd te zijn. En noem maar op, u kent daar natuurlijk zelf ook veel voorbeelden van noemen. En de serpent, hè. De serpent die verandert zich, 2 Korinthe 11. En dat is natuurlijk degene die de waarheid... altijd wil ontkennen, want ja, hij is de vader van de leugen en hij heeft zelf nooit in de waarheid gestaan en staat nog steeds niet in de waarheid. Hè, de serpent, zegt Paulus in 2 Korinthe 11, maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid of met zijn list Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Dus hier zien we 2 Korinthe 11 vers 3, dat de serpent met sluwheid, met list, door heel subtiel even te veranderen wat God gezegd had, misleidde hij de mens en werd op verkeerde been gezet. De gedachten van de mens werden in verwarring, diabolos, werden in verwarring gemaakt en de mens had toch van, en natuurlijk Gods plan, oké, maar toch na misleiding had de mens van de vrucht. Van de boom van kennis. Maar dat was door de list van de serpent. Dus overal waar list en bedrog is, daar speelt heel waarschijnlijk ook de slang wel een rol. Ik denk dat we dat ook in onze tijd wel kunnen herkennen. En Paulus die gebruikt dat tenslotte, en dan gaan we pauzeren, 2 Korinthe 12 vers 16 gebruikt Paulus dat in ironie. En dat zegt hij dan tegen de Korintiërs. Vers 15, 2 Korinthe 12 vers 15. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen, ja, mij geheel ten koste geven voor jullie zielen, ook al word ik, terwijl ik jullie meer lief heb, minder geliefd. Maar het zij zo. Ik heb u niet belast, maar listig als ik ben, heb ik u met bedrog gevangen. Nou, dat zegt hij ironisch, hè. Want hij wilde ze hoe dan ook bepalen steeds bij dat evangelie, bij die heerlijke waarheid die hij mocht brengen. En Paulus was ook degene die waar was in liefde, hè? Daar gaat het om in Efeze 4. Waar zijn de nu in de liefde, hè? Dat klinkt, hè, in vers 15. Zouden wij allen tot groei brengen. En waarheid en liefde die hoort ook bij elkaar, want de liefde, 1 Korinthe 13, de liefde verheugt zich, dat is de agape, die verheugt zich met de waarheid. En ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich met de waarheid. Dus liefde en waarheid, die horen bij elkaar. En die begrippen, ik zei het net al even vanuit het Hebreeuws, maar allebei die begrippen, liefde en waarheid, die beginnen allebei met de letter Alef. Ja, dat kan ook niet anders, hè. Kom bij God vandaan. God is de bron. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Hij is de bron van alles en uiteindelijk zal ook alles tot hem weer gebracht worden. Dat is natuurlijk de geweldige waarheid die we mogen kennen. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.